Wat zijn de meest gestelde vragen bij het starten van een onderneming?
Welkom bij de podcast Goede Start met Belastingen. Ik ben Robin Rotman. In deze podcastserie zoek ik met Ferry Hoogrijden van de Belastingdienst deskundigen op. En we bespreken wat jij moet weten over administratie en belastingen bij het starten van een onderneming.
Ik kan me voorstellen dat er anders wel verwarring zou kunnen ontstaan. Dus je kunt één KVK-nummer hebben, verschillende activiteiten en zelfs ook verschillende handelsnamen.
In deze laatste aflevering van onze serie behandelen we de meest gestelde vragen bij het starten van jouw onderneming. En die vragen leg ik voor aan Astrid Pontioen, startersadviseur bij KVK. Leuk dat je er weer bent. Ja. Je was er in de eerste aflevering en nu in de laatste.
Leuk om weer terug te komen.
Ja. Heel goed. En mijn steun en toeverlaat, Ferry Hoogrijden, de man van de Belastingdienst die alles weet. Je bent landelijk coördinator startersvoorlichtingen bij de Belastingdienst. Ja. Het is een serietje wel, hè, Ferry?
Ja, en leuk. Dit is de laatste vandaag. Hè. We gaan een beetje samenvatten, vragen, geloof ik.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen. Bij jullie, bij de Belastingdienst, komen heel veel vragen binnen. Bij KVK, moet ik zeggen, komen heel veel vragen binnen.
Ja.
We hebben niet alles kunnen behandelen in die aflevering die we hebben gemaakt. Dus ik stel voor, we hebben nu een minuutje of 20, 25.
Ja.
Ik ga gewoon jullie om zijn beurt vragen voorleggen. En kijken hoe ver we komen. Is dat een idee?
Ja,
dat is leuk.
Oké, eerste vraag voor jou, Astrid. Moet je verplicht een ondernemingsplan schrijven als je een eigen bedrijf wilt starten?
Nee, niet voor ons. Maar heb je hulp nodig bijvoorbeeld van een bank, dan wel.
Ah, dus het is niet verplicht?
Nee, het is niet wettelijk verplicht.
Is het voor de Belastingdienst verplicht, Ferry?
Nee, helemaal niet. Wij hebben niks met ondernemersplannen.
Dus een ondernemersplan is eigenlijk vooral iets voor jezelf.
Voor jezelf.
Ooit een schep in de chaos. Oké, Ferry, volgende vraag.
Ja.
Zijn kosten die je maakt voor de start van je onderneming en de btw die je erover betaalt aftrekbaar?
Ja, de kosten zijn aftrekbaar en de btw ook als je recht hebt op aftrek van btw. Als die kosten gerelateerd zijn aan het starten van die onderneming. En dat moet je wel zelf aannemelijk kunnen maken.
Ah, dus je moet kunnen aantonen dat die kosten
juist.
Maakt. Bijvoorbeeld de kilometers die je hebt gereisd om potentiële klanten te bezoeken. Dat moet je aannemelijk
inderdaad,
kunnen maken.
Inderdaad, bewaren ook gewoon gelijk vanaf de start dat je gaat beginnen die bonnen. Dan kun je dat aantonen.
Astrid, de een zegt dat ik ondernemer ben. Andere vraag. En de ander zegt van niet.
Ja.
Moet ik hem nou wel of niet inschrijven bij jullie?
Ja, dat moet je eigenlijk al heel snel. Je bent al ondernemer voor ons als je voldoet aan 3 criteria. En die lijken erg op de criteria die Ferry in de eerste uitzending noemde. Mm-hmm. Je bent aan het verkopen, een dienst of een product, voor meer dan een symbolisch bedrag. En aan mensen buiten je familie en vriendenkring. Dan ben je eigenlijk al snel ondernemer. Kijk ook wel van is het 2 keer per jaar of heb je maar 1 opdrachtgever? Dan hoeft dat niet gelijk. Maar eigenlijk ben je al heel snel ondernemer.
Ja. Mag ik daar een aanvulling op doen? Want stel dat je niet wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je gaat wel regelmatig wat verkopen. Kun je toch ondernemer zijn voor de btw.
Ja.
En dan kun je inschrijven via een formulier wat je op onze website kan vinden. Dan word je niet bij de Kamer ingeschreven. Maar kun je wel voor de btw worden beschreven.
Ah.
Ja. Dat is wel een leuke misschien.
En waar kan ik dat formulier vinden?
Gewoon op belastingdienst.nl kun je dat formulier vinden. Ik zou zeggen, google het even.
Nog een vraag voor jou, Ferry, meteen. Ja. Mag ik omzet via de privébankrekening ontvangen als ik een eenmanszaak heb?
Ja, is een leuke vraag. Dat zien we wel vaker. Het mag. We zeggen als Belastingdienst niet dat je speciaal een zakelijke rekening moet nemen. Maar de bank zegt dat vaak wel. Dat is de eerste. En de tweede, het is niet handig als je het via de privérekening laat lopen. Dingen gaan door elkaar lopen. Je hebt zelf wel eens natuurlijk dat je iets moet terugzoeken. Heb ik dit of dat wel betaald in het verleden? Mm. Ja, als je zakelijk en privé door elkaar gaat lopen, dat wordt rommelig. Als je het later moet gaan uitzoeken of je hebt een adviseur die het moet uitzoeken, kost heel veel tijd. Neem gewoon een aparte bankrekening. Duidelijkheid.
Ja, dat is ook het advies wat ik zou geven. Ik ben ook een ZZP'er of een freelancer, of hoe je het mij wil noemen. In ieder geval een ondernemer. En ik heb een aparte rekening geopend. Dat is niet per se wat een bank een zakelijke rekening. Ik heb gewoon een rekening geopend bij een andere bank. En een spaarrekening daarbij. Ik krijg gewoon allemaal facturen betaald op die rekening.
Ja.
De btw die ik daarover ontvang, die zet ik apart op die zakelijke spaarrekening.
Daar hebben we het over gehad. Belangrijk, ja.
Maar ik zet ook apart de belasting die ik aan het einde van het jaar moet betalen.
Ja.
Die zet ik ook meteen op die rekening.
Ja.
Dat is gewoon geld wat niet van mij is.
Dat hou ik gewoon lekker apart.
Anders ga ik het uitgeven. Oké. Welke verzekeringen heb ik nodig als ik voor mezelf ga beginnen, Astrid?
Je gaat je verzekeren voor risico's die je niet zelf kunt betalen. En die je ook niet kunt voorkomen. Dus een aansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk altijd wel nodig op naam van het bedrijf. En ben je kostenwinner en ben je fulltime ondernemer, dan moet je gaan nadenken van wat als ik ziek word? En niet 2 weken, maar misschien wel een half jaar of een jaar. Hoe kan ik dan mijn vaste lasten betalen? Dus dat zijn wel 2 verzekeringen die belangrijk zijn.
En dat kan je ook misschien via een broodfonds tegenwoordig.
Dat kan ook, ja. Er zijn heel veel manieren. Het is gewoon belangrijk dat je nagedenkt denken over de risico's en hoe je die kunt
afdekken. Hebben jullie op jullie website ook tips over dit soort dingen?
Ja, tips en de meest voorkomende verzekeringen en waar je op moet letten. Zeker.
Ferry, deze is voor jou. Als ik straks ondernemer ben, is dan de aangifte inkomstenbelasting dezelfde als die ik nu moet doen?
Ja, de aangifte inkomstenbelasting is in feite dezelfde. Vroeger hadden we papieren aangifte, had je allemaal verschillende. Mm-hmm. Je begint nu gewoon digitaal, ga je aangifte doen. En dan word je door een soort een lijstje heen gehaald. Mm-hmm. Je geeft aan, ik ga aangifte doen. Heb je inkomsten als ondernemer? Ja, als je dat hebt ingevuld, openen vanzelf een aantal vakjes waar je de gegevens van je onderneming kwijt kan. En daarnaast heb je een privégedeelte op de aangifte. Mm-hmm. En die staan vaak vooraf ingevuld. Dus het is dezelfde aangifte, alleen als je ondernemer bent, je geeft aan, ik heb een onderneming, dan openen allerlei vragen die je moet invullen.
Dus je wordt er gewoon doorheen geleid. Ja. Want ik heb een andere vraag die je een beetje beaansluit. Ja. Kan ik als ondernemer de aangifte inkomstenbelasting nog steeds samen doen met mijn partner? Want dat vinden veel mensen natuurlijk belangrijk.
Ja, dat is ook zo. Dat die vraag krijgen we inderdaad regelmatig. Dat kan gewoon. Je doet eigenlijk samen allebei apart aangifte naast elkaar. Het enige is dat je wat aftrekposten eventueel naar elkaar kan verschuiven. Dus je logt allebei in en kan gewoon op dezelfde manier aangifte doen.
Astrid, mag ik mijn bedrijf starten vanuit huis? Is dan ook weer een vraag. Ja, die komen natuurlijk allemaal te zetten. Ja, hele belangrijke vragen.
Nou ja, of je bedrijf start vanuit huis of vanuit een bedrijfspand. Het is altijd belangrijk om te kijken, mag ik hier deze activiteiten uitvoeren? En dan moet je zijn bij de gemeente. En heel veel activiteiten mag je natuurlijk gewoon vanuit huis doen, als buren daar geen last van hebben. En het veroorzaakt ook geen overlast op milieugebied bijvoorbeeld. Dan mag dat meestal wel. Maar check het wel eventjes, want ga je schuurtje een timmerbedrijf beginnen, dan zijn je buren daar gewoon niet blij mee. En dan zegt de gemeente ook nee.
Hey, en dan Ferriet, deze komt dan uiteraard weer bij jou. Want ondernemers zijn natuurlijk altijd met geld bezig.
Ja.
Zijn de kosten voor de werkruimte dan ook aftrekbaar als je in mijn woning zit?
Ja, daar kunnen we heel veel kanten mee op met die woning. Dat ligt er net aan wat jouw situatie is. Maar daar hebben we wel een heel mooi hulpmiddel voor. Werkruimte in de eigen woning. Ook weer op gewoon www.belastingdienst.nl of Google gewoon werkruimte in de woning rekenhulp. Kun je invullen wat voor jouw situatie van toepassing is. En dan krijg je precies te zien of je eventueel recht hebt op aftrek of niet.
Oh, dat is wel handig, want het gaat misschien ook wel een beetje over.
En dan heb ik het over de inrichting van die werkruimte. De bedrijfsmiddelen die je werkruimte gebruikt voor je bedrijf. Ja, die kosten zijn net zoals normaal gesproken zakelijk aftrekbaar.
En bijvoorbeeld als ik een huis heb gekocht of huur en ik wil een deel van het huis gebruiken als werkruimte, kan ik dan een deel van de kosten van die huren of van mijn hypotheek aftrekken omdat ik hem gebruik voor werk?
En daar moet je nou die rekenhulp voor invullen, want dan kun je dat precies voor jouw situatie zien.
Mag ik even iets aanvullen?
Graag.
Ook in je huurcontract en in je hypotheekakte kan iets staan over zakelijke activiteiten in die woning.
Oh,
dus check dat ook nog eventjes voor de zekerheid.
Meestal is het trouwens niet aftrekbaar, maar kijk het even zelf na.
Oké, want hier gaan mensen zich rijk rekenen. Oh, dan kan ik lekker geld aftrekken van de belasting.
Ja, maar het heeft ook gevolgen hoor. Ja. Want je kan nu wat aftrekken, maar als je het gaat verkopen moet je dan vaak over de winst die je maakt belasting betalen.
En want je hebt er namelijk
als je iets zakelijk gaat boeken. Dat is iets om rekening mee te houden.
Goed tip.
Maar die rekenhulp die geeft dat precies aan.
Zoek het in ieder geval goed uit. Reken jezelf niet
van
te snel
tevoren, ook net zoals we in het begin hebben gezegd, ga je voorbereiden op dit soort zaken. Weet dat dat speelt en kijk dat even na voor jezelf.
Ja. Oké, Astrid, wat is het verschil tussen een eenmanszaak en een ZZP'er? En dan wil ik ook al toevoegen, en een freelancer? Weet je, dat zijn vaak die termen die worden allemaal door elkaar gebruikt.
Ja, freelancer en ZZP'er, dat zijn twee termen die we wel kennen vanuit de media. Politiek heeft het daarover, maar het zijn geen wettelijke rechtsvormen en dat is die eenmanszaak wel. Dus ben je ZZP'er of ben je freelancer, dan heb je een eenmanszaak in 99 van de 100 gevallen.
En qua belastingen gaat het weer even aanvullen. Hebben we geloof ik in het begin ook toen gedaan. De fiscaal, dat vind ik een raar woord fiscaal, maar fiscaal kennen we de term ZZP'er niet.
Nee.
Je bent bij ons voor de inkomstenbelasting, ondernemer of bijverdiener en anders niet. Of je nou een freelancer bent, een ZZP'er, wat hadden we nog meer voor kreten? Maakt niet uit, we gaan kijken. Maak je winst, heb je je resultaat en dat moet je dan aangeven.
Voor jullie maakt misschien meer uit of je inderdaad wat jij net zegt, of dat je misschien een VOF bent of een BV hebt opgericht. Dan wordt het belastingtechnisch wel weer relevant.
Dat zijn dan wel weer wat andere rechtsvormen. Maar in geen enkele fiscale wet kom je de term ZZP'er tegen.
Ja, oké. Okay.
Ja, dat is.
Oké, dan het grote BTW spook. Waar we met z'n allemaal mee te maken hebben.
Nee, we hebben juist geprobeerd om dat spook wat kleiner te krijgen.
Nee, maar er komen toch een hoop vragen over binnen. Ja, bij jou en ook bij Astrid waarschijnlijk. Ja. Ik heb een paar vragen die we gewoon allemaal achter elkaar kunnen doen. Nou. Maar eerst eventjes, stel dat jouw vraag er nou niet bij zit. Als je nou echt over die BTW nog veel meer vragen hebt, waar moet je dan zijn?
Ja, goedestartbelastingdienst.nl. Website voor startende ondernemers waar heel uitgebreid de BTW op staat. Hoe je aangifte doet. Filmpjes kom je daarop tegen. Praktische uitleg. En daar hebben we ook nog die chat mogelijkheid.
Oké, dus ook daar je vraag tussen staat, kun je altijd
even via de chat je vraag stellen.
Kom je bij een soort ferry terecht
op kantoor,
en die gaat het je gewoon vertellen.
Een echte ferry en geen bots. Een echte collega of medewerker.
Maar toch, we gaan er een paar doen. De meeste zouden vragen. Wat doe ik als ik erachter kom dat ik een vergissing heb gemaakt bij mijn BTW-aangifte?
Nou, vergissing in je BTW-aangifte
kan gebeuren.
Ja, tuurlijk kan iedereen gebeuren. Vergissing is menselijk of een fout. Hoe noemen we dat? Ja, tot €1000 een vergissing kun je in je volgende BTW-aangifte corrigeren.
Kan verrekenen.
Ja, en dus zit je daarboven, dan moet je bezwaar maken tegen je aangifte en opnieuw aangifte doen.
Ah, oké, dat is een goeie. Ja. Mijn afnemer is vrijgesteld voor de BTW, om welke reden dan ook.
Ja.
Hoef ik dan ook geen BTW te berekenen?
Nou, die krijgen we vaker die vraag. Bijvoorbeeld een schoonmaker die schoonmaakwerkzaamheden verricht op een school. Een school is vaak vrijgesteld. Mm-hmm. En die geef je dan wel eens door, ja, je hoeft aan mij geen BTW te rekenen. Maakt niet uit wie je afnemer is, wat jij doet. Die activiteiten gaan bepalen of je BTW rekent of niet. Dus die schoonmaker, die breekt gewoon BTW over zijn activiteiten als hij in die school werkt.
En als ik BTW betaal in het buitenland?
In het buitenland, of je de BTW kan terugvragen is dan meestal de vraag. Hè?
Nou, er zijn twee vragen over het buitenland eigenlijk. Okay. Als ik BTW betaalt in het buitenland, kan ik dat, wat moet ik daarmee? En dan klopt dus dat ik geen BTW hoef te rekenen als ik verkoop aan buitenlandse klanten.
Ja. Gaan we eerst diegene die hebt in het buitenland BTW betaald als ondernemer. Ja. Nou, Nederlandse BTW kan je op je Nederlandse BTW-aangifte terugvragen. Buitenlandse BTW kan je wel bij de Belastingdienst terugvragen. Ook hier zeg ik weer, check dat op de website van de Belastingdienst. BTW terugvragen uit EU-land bijvoorbeeld. Staat apart genoemd. Hebben we een aparte regeling voor. Moet je ook voor aanmelden. Maar dat kan dus wel als er sprake is van zakelijke uitgaven.
Komen er ook veel BTW-vragen bij jullie terecht?
Ja, zeker. Ja, heel veel.
Het is een dingetje, die BTW. Het is volgens mij voor een heleboel mensen de BTW en de financiën. En hoe regel ik dit? Ja. Is echt misschien wel de grootste afknapper. Of mensen denken, dit is niks voor mij. Maar het is,
ja, terwijl het eigenlijk gewoon best wel simpel is.
Het is te
eigenlijk
doen,
is het als voor mij als consument is de BTW vervelender dan voor de ondernemer. Want ik betaal als consument BTW en ik kan het niet terugvragen.
Hey, ik heb een handelsnaam bedacht voor een vraag. Die komt bij jou terecht. Maar die blijkt al te bestaan.
Ja, dat kan.
Wat doe ik dan?
Het ligt eraan. In de handelsnaamwet staat dat een naam niet verwarrend of misleidend mag zijn. Nou, je zou kunnen zeggen dat kan verwarrend zijn. Hè? Mm-hmm. Dus dan moet je een andere handelsnaam kiezen. Maar er zijn ook best wel handelsnamen die in verschillende regio's voorkomen. Als ik in Leeuwarden centrum, Café Het Centrum heb. En ik heb ook een Café Het Centrum in het Tsjerkstadeel of in Rotterdam of in Maastricht. Ja, dan zou niemand verwachten dat het om een keten gaat. Dus dan is dat best wel mogelijk.
Oh, dus dat kan gewoon.
Dus het kan in sommige gevallen best wel.
Bakkenzak, het hoekje in Leeuwarden versus kroeg, het hoekje in Oost-Knollendam.
Dus ga altijd kijken van, zit het ook in dezelfde regio? Zit het in dezelfde branche? En check ook altijd het merkenregister. Want een naam kan ook als merk geregistreerd zijn. En dan heeft iemand echt het alleenrecht op die naam. En dat kun je checken bij een merkenbureau. Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom heet dat. Dus check dat in ieder geval.
Dus als ik een podcastbusiness Apple wil beginnen, dan krijg ik waarschijnlijk gedoe.
Ja, en zeker Apple. Ja.
Hey, Robin, je had er net over dat buitenland, die BTW terugvragen. Mm-hmm. Dat hebben we net behandeld. Maar je had daar nog een vraag bij. Mag ik altijd 0% BTW rekenen, zei je net toch?
Nee, maar oké, waarschijnlijk heb je er wel iets slims over te zeggen. Dus
ja, daar heb ik best wel wat slims over te zeggen. ook voor het rekenen van BTW met buitenlandse activiteiten. Ga je handelen met het buitenland, hebben we weer die rekenhulpen voor. Vul je in, voor jouw situatie kun je precies zijn aan welke voorwaarden je moet voldoen en of je 0% BTW mag rekenen. Want daar is ook nog wel eens misverstand over. Er zijn namelijk verschillende regelingen voor. Verkoop je aan particulieren, verkoop je aan bedrijven binnen de EU, buiten de EU.
Ik heb hier een vraag. Moet ik mijn uren bijhouden? Wie wil?
Als je een winkel hebt en je bent 5 dagen in de week open, dan hoef jij niet je uren bij te houden om aan te tonen dat je aan die 1225 uur gekomen bent.
Ja, want
we
hebben het over het urencriterium. Ja. Hè? De extra aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Moet je 1225 uur maken per jaar. En wat jij zegt, Astrid, als je 5 dagen in de week een winkel open hebt, is dat niet nodig. Vraag je 2 tientjes per uur en heb je 10.000 euro omzet, weten we wel hoeveel uren je hebt gedraaid. Maar we leggen gewoon verbanden wat dat betreft. Weet je wel, en jij moet aannemelijk kunnen maken dat je die uren hebt gemaakt. En wordt het nou wel tricky, ja, dan is het handig om ze wel bij te houden. Want jij moet aan ons aannemelijk maken van de Belastingdienst als we erom vragen.
Dus er komt een keer een inspecteur die gaat ze controleren. Maar dit met die uren, dus je moet gewoon in je agenda. Ik heb dat inmiddels mezelf eigen gemaakt, want ik vond het niet makkelijk.
Nee.
Maar ik heb in mijn agenda, die bewaar ik ook altijd. Ja. Die print ik ook uit aan het eind van het jaar. Die doe ik gewoon lekker in mijn dossiertje. Ik heb hem ook digitaal. En er staan ook gewoon voorbereidingen, calls. Ik heb sparsessies.
Wij zeggen altijd, alle uren tellen mee, behalve het wakker liggen van je bedrijf. En dat is helaas de laatste tijd voor sommige ondernemers nog wel eens het geval. Ja. Maar dat telt allemaal mee. Houd het gewoon voor jezelf bij.
Ja.
En ja, wat ik zeg, als je 2 ton omzet per jaar draait, dan is de kans heel klein dat we daar vragen over gaan stellen. Nee, maar draai je 2 ton omzet met 4 sessies die je geeft, ja. Dan,
maar goed,
kan
als,
het wel.
Als ik bijvoorbeeld aan het begin sta van dit hele avontuur.
En houd
ik
het gewoon voor jezelf even
en bij. Ik ga met vrienden sparren en ik ga met de buurman sparren. En ik steek de uren in en ik ga achter mijn schermpje zitten. Ik ga het uitwerken. Dat zijn allemaal uren die je gewoon echt met je business. Dat is gewoon werk, toch?
Ja. Ja, oké. Okay, dus een muzikant die repeteert zijn ook uren die mee te hebben.
En heb je een klant in Groningen en woon je in Limburg? Ja, dan ben je heel veel reistijd kwijt.
Het luisteren naar deze podcast telt ook gewoon nog zakelijk. Als jij jezelf voorbereidt in je voorbereiding, je luistert een half uurtje in deze podcast, dat is voorbereiding op je onderneming.
Dat is werk eigenlijk leuk dan, hè?
Ja, is hartstikke leuk.
Astrid, vraag voor jou. Ja. Heb ik diploma's nodig als ik een eigen bedrijf wil starten?
Nou, het starten van een bedrijf aan zich is vrij. Hè? Dus daar heb je geen vergunning voor nodig. Maar er zijn wel branches, sectoren waar wel degelijk diploma's worden gevraagd. Transportsector, bijvoorbeeld de horecavergunning kennen we natuurlijk met een horecadiploma. Kinderopvang en iets in de medische sector, daar heb je echt wel diploma's voor nodig.
Of het is misschien wel een BIG-registratie.
Ja, ook dat. Ja. Dus er zijn best wel veel regels voor heel veel sectoren en branches. Dus check het altijd wel.
Maar goed, er zijn geen specifieke vereisten als jij een bedrijf, überhaupt als je aan zich een bedrijf wil starten, daar heb je geen diploma.
Nee, ik weet nog dat toen ik ooit bij de Kamer begon, 30 jaar geleden, toen had je nog een vestigingsdiploma. Dat kennen oudere luisteraars misschien nog wel.
Mensen kennen dat,
en dat is op een gegeven moment komen te vervallen. Dus dat is niet meer nodig, maar er zijn wel heel veel andere. Ja, en bedenk ook, als je aangesloten wil worden bij een brancheorganisatie of je wil een verzekering afsluiten, dat ook partijen kunnen zijn die om diploma's vragen.
Oké, dus check eventjes in welke branche ben ik eigenlijk actief en ga even zoek het even uit. Ja. Kan dat ook misschien via jullie website?
Zeker. Ja, zeker. Ja, helpen we graag bij.
En realiseer je ook, als je gaat starten en je hebt geen diploma's en we hebben het al een paar keer gehad, we hebben zelf een aparte podcast over gemaakt, die administratie.
Mm-hmm.
Je moet wel die administratie bijhouden. Kan je dat nou helemaal niet en weet je zeker dat je daar niet zo goed in bent? Ja, ga dan richting een adviseur zoeken, want het zijn wel dingen wat je in ieder geval moet doen.
Hey, en als ik een cursus volg om hoe ik een administratie kan bijhouden, dat zijn ook uren die ik weer in mijn bedrijf heb gezocht, hè?
Ja, zeker als je het voor je bedrijf doet. Ja. Ook als je een bedrijf hebt, zijn dat zakelijke uren.
Volgende vraag. Moet ik voor elke klant een factuur uitschrijven?
Je hebt er goed tempo in, zeg.
Mensen willen zoveel weten.
We knallen er even in. Je hoeft niet voor elke klant een factuur uit te schrijven, want er is namelijk geen factureringsplicht als je klanten particulier zijn. Wat je wel even moet onthouden, in heel veel gevallen doe je het natuurlijk wel. Ga jij bij een radiowinkel een radio kopen, krijg je een factuur.
Mm-hmm.
Voor de garantie. En doe je het wel, schrijf je factuur uit of zo, dan moet je wel verplicht die ook bewaren in je administratie. Dus je bent niet verplicht factuur uit te schrijven. Doe je het wel, ben je ze verplicht te bewaren. Maar ondernemers onderling, die zijn wel verplicht facturen uit te schrijven. En dat is ook logisch, want als ik aan jou als ondernemer een factuur uitschrijf, heb jij die factuur nodig weer in je administratie om aan te tonen, om aannemelijk te maken dat je kosten hebt gemaakt.
Maar wat zeg je nou over particulier? Als ik een loodgieter ben en ik kom bij een klant, is het dan niet verplicht om een factuur
Nee, en vaak zal je het wel doen. Dat zijn we ook zo gewend. Maar het is niet verplicht. Want als je op de markt iets koopt, krijg je ook geen factuur.
Ah, okay.
Dat is een verkoop aan een particulier. Maar als je als loodgieter, geven vaak offertes. Die maken vaak een rekening waarop staat dit en dat is toch gebeurd. Ja, dan ben je ook verplicht die te bewaren.
Als je geen gedoe wil krijgen met de belastinginspecteur, dan regel je toch gewoon dat je factuur.
Je moet in ieder geval wel je omzet bijhouden. Ja. En je krijgt geen gedoe als je omzet. Je moet je omzet bijhouden, maar niet als je geen factuur hoeft te schrijven en je doet het niet. Ja, het is geen verplichting, hè?
Oké, nu ben ik een heel creatief baasje. Althans, deze vraagsteller. En die zegt, ik ga verschillende activiteiten doen. Moet ik hiervoor aparte bedrijven inschrijven?
Nee, meestal niet. Vaak kan het ook niet. Want je kunt maar één eenmanszaak hebben. Dus je kunt niet met verschillende eenmanszaken ingeschreven staan. Maar er zijn natuurlijk inderdaad mensen die zeggen, ja, ik heb een webshop en daarnaast geef ik massage. Ik ben consultant voor bedrijven. Nou, dat zijn drie verschillende activiteiten. Die zet je allemaal onder één KVK-nummer. Dus één inschrijving. Het is wel fijn als je daar verschillende handelsnamen aan koppelt. Want ik kan me voorstellen dat er anders wel verwarring zou kunnen ontstaan. Dus je kunt één KVK-nummer hebben, verschillende activiteiten en zelfs ook verschillende handelsnamen.
Ah, dus je kan dus... Ik ben een podcastmaker, freelance podcastmaker. Noem ik mezelf freelance of ik ben een zelfstandige of een whatever. Ik ben in ieder geval een podcastmaker. En als ik denk nu, ik heb Ferry gesproken. Ik weet dat hij... heel graag DJ is in zijn vrijheid. En denk van, oh, dat is ook interessant. Ik ga DJ'en. Ja. Dan hoef ik niet een apart in te schrijven. Dat is allemaal hetzelfde KVK-nummer.
Ja, maar je zet dan wel die activiteiten dus bij. Dus stel dat je vanavond een leuke partij schoenen op de kop kan tikken en die wil je via je eigen webshop gaan verkopen. Ja. Dan zet je die activiteit wel bij ons in het handelsregister erbij.
Hey, en hoe verhoudt dat KVK-nummer zich tot het BTW-nummer?
Ja, je kan dat onder één BTW-nummer aangeven als je maar gescheiden in je administratie het een en ander bijhoudt.
Ah, dus je moet wel even goed opletten.
Dit is deze. Dit is deze. Ik ben wel eens bij een bedrijf geweest dat verkocht autobanden en die had daarnaast een drogisterij. Ja, hele vreemde combinatie, maar het kan wel.
Ja.
Hey, Ferry, deze is voor jou, denk ik. Hoe bepaal ik de verhouding zakelijk-privé voor kosten die ik maak? En bijvoorbeeld het gebruik van mijn computer, mijn laptop. Ik denk dat de telefoon is ook wel een klassieker. Die gebruik ik natuurlijk voor een deel van de tijd privé. Klopt. Vrienden bij. En voor een deel van de tijd dan neem ik hem gewoon op. Ja. Of bel ik mensen voor de zaak. Hoe doe ik dat?
Ja, je gaat dat zelf bepalen aan de hand van je gebruik. Dat moet je voor jezelf een keer bijhouden. Kijk eens naar een rekening, bijvoorbeeld van je telefoon. Hoe verhoudt dat zich? Je hebt op de telefoon meestal je abonnement, je stukje afschrijving. Nou, dan ga je kijken. Het privédeel is niet aftrekbaar, het zakelijke deel wel. Die verhouding bepaal jij zelf. Mm. Maar je moet wel duidelijk kunnen maken hoe je dat bepaald hebt. Ik zeg altijd, er moet gewoon een goed verhaal bij zitten.
Ja.
En er wordt altijd heel veel, ik zeg koude drukte gemaakt, bijvoorbeeld over die telefoon. Tegenwoordig heb je voor 15 in de maand de telefoon. Als we aan het eind van het jaar gaan kijken, heb je daar €600 voor betaald.
Ja.
Ga je een privé zetten voor 50%, dan hebben we het over €300.
Dus dit is altijd weer...
Er wordt heel moeilijk over gedaan. Maak gewoon een goede berekening en zorg dat je dat aannemelijk kan maken.
Wat ik merk van de Belastingdienst, wat ik jou nu hoor zeggen, en dat hoor ik je vaker zeggen, dit soort terminologie. Aan de ene kant is het best wel streng. Hou het bij, hou het vast. Zorg dat je administratie op orde, zorg dat je het aannemelijk kan maken. Maar er is ook best wel een hoop ruimte voor redelijkheid.
Het is menselijke gewoon redelijk. Maat. Alleen, het zijn van die verhalen. Ja, ik moet het helemaal bijhouden. Moet ik elke dag dat opschrijven? Nee, het moet een goed verhaal achter zitten. Dat is met heel vaak is ook met je administratie. Je moet iets aannemelijk kunnen maken.
VOF-vraag.
VOF-vraag,
VOF, wat zeggen we eigenlijk?
Vennootschappelijke firma, VOF, samenwerkingsverband is dat.
Hoe zit het met de winst bij een VOF? Ja? Moeten beide vennoten dit aangeven in aangifte inkomstenbelasting?
Oké, je gaat aangifte inkomstenbelasting doen en dan ga je de winst in aangeven die je maakt met je bedrijf. Een vennootschappelijke firma, dan ga ik er even vanuit dat een samenwerkingsverband is tussen bijvoorbeeld twee eenmanszaken. Mm-hmm. Stel, die hebben 50-50 afgesproken, die doen allebei evenveel. De winst ga je berekenen op dezelfde manier als bij een eenmanszaak. Balans, verlies en winstrekening. En wat doen ze nou? Aan het eind knippen ze die winst in tweeën. En dan geven ze allebei hun deel van de winst aan. En daarna gaan ze zelf een aangifte invullen. Gaan ze kijken of ze een aftrek, die ondernemers aftrekken kunnen nemen en dat soort zaken. Ja. Dus ze knippen dat in tweeën. Anders dan bij de BTW. Want bij de BTW krijgt die VOF, die vennootschappelijke firma, die krijgt één BTW-nummer. En die gaat één BTW-aangifte doen. Dus daar zit weer een verschilletje. Want BTW, dat hebben we eerder al gezien, en inkomstenbelasting, dat zijn toch wel verschillende dingen.
Ik wil graag even iets aanvullen. Want in principe is die winst natuurlijk 50-50 als je niks anders geregeld hebt. Ja. Heb je een andere verdeling, bijvoorbeeld naar rato van de uren die je inbrengt of andere inbreng, 70-30, dan moet dat wel in een contract staan. Dus leg dat dan wel schriftelijk vast.
Oké, streng hè. Maar
dat vond ik wel zinvol aanvullen.
Ja, anders weet je dat niet. Nee.
Hey, laatste vraag. Dit is iemand die anticipeert op de toekomst. Wat zijn de typische beginnersfouten? Ja, wat zijn de typische... Laatste vraag. Wat zijn de typische beginnersfouten?
Slechte voorbereiding, te weinig reserveren, te laag uurtarief. Ja, fouten. Het is vaak gewoon een gebrek aan goede voorbereiding. Zo zou je het kunnen noemen.
Ja, ook voor de belastingen goed voorbereiden. Weten dat je je aangiftes moet doen. En niet denken van, joh, ik doe mijn aangifte, ik doe mijn betaling. Moet eind van de maand binnen zijn. Ik wacht daar wel even mee. Want dat zijn juist die... startende ondernemers die vergeten die betaling te doen.
Leuk, we hebben nu 8 afleveringen opgenomen. We zijn begonnen met een introducerende aflevering. We hebben alles een beetje aangestipt. We hebben tussendoor gepraat over de auto, over de BTW, over de administratie. Nu hebben we een heleboel vragen nog even er doorheen gejaagd in deze laatste aflevering. Astrid, als mensen nog vragen hebben over het ondernemerschap, hoe start ik een onderneming? Welke website kunnen ze dan bezoeken?
Dat
als
kan
antwoorden willen hebben.
Ja, op kvk.nl of ondernemersplein.nl. Maar we hebben ook een hele grote groep adviseurs dagelijks aan de telefoon klaar zitten op 0800 2117. Dus heb je vragen nu of in de toekomst of wil je gewoon eens een keertje sparren met een adviseur? Het kan gratis bij ons.
Dankjewel, startersadviseur bij KVK Astrid Pontjoen. Ferry, voor jou eigenlijk dezelfde vraag.
Ja.
Onze landelijke coördinator startersvoorlichtingen bij de Belastingdienst.
Ja,
nee, maar ik ben heel blij dat je erbij was. Hoor.
Ja. Want, ik vond het ook leuk om te doen.
Ja, super gaaf. De laatste keer, elke aflevering vraag ik het. Als mensen nou deze podcast luisteren en die denken, ja, maar ik heb ook nog een slimme vraag. En Robin, je bent hem vergeten te stellen. Kan gebeuren. Waar kunnen ze die antwoorden vinden?
Website goedestartbelastingdienst.nl. Daar hebben we natuurlijk de chat. Je kunt zelf het een en ander opzoeken. En wat je ook kunt doen is natuurlijk het webinar Goede Start met de Belastingdienst bekijken. En dat kun je ook voor inschrijven via goedestartbelastingdienst.nl.
Ja, mooi.
Dat is echt de site waar je alles kan vinden.
Dank jullie wel. Ik hoop dat we MKB'ers of startende MKB'ers of mensen met dromen, met mooie plannen hebben kunnen inspireren. Ja. Het lijkt soms heel erg veel. Dus misschien is wat belangrijkste tip. Oké, je weet het. Je gaat de wereld veroveren. Doe dat er vooral. Die kansen liggen er. Maar denk een beetje na. Het is goed te doen. Het lijkt veel, maar neem wat tijd en go for it. Dank jullie wel.